Dan gaan we naar agenda punt 4. Dat is de beeldvorming CAW bestemmingsplan 1221. Een CAW bestemmingsplan is een plan op basis van de crisis- en herstelwet. Dit plan dat nu voorligt gaat over het juridisch borgen van de eerder vastgestelde plannen om het woon-, werk- en leefklimaat van het gebied 1221 te versterken. Het plan heeft er inzage gelegen en er zijn 22 brieven met zienswijzen ingediend. In de zienswijzennota kunt u lezen hoe de gemeente hierop reageert. De zienswijzen leiden tot wijzigingen van het CAW bestemmingenplan 1221. Daarom is ook een nota van wijzigingen opgesteld. We hebben een aantal insprekers. Ik zal de insprekers introduceren. Ik bedank ze alvast voor de moeite die ze hebben genomen om een input te geven in deze commissie. Als eerste inspreker heb ik de heer F. Gennissen, namens Van Son Real Estate BV. Aan u het woord.
Dank u wel. Geachte raadsleden en wethouder. Mijn naam is, zoals gezegd, Fons Gennissen. Ik ben stedenbouwkundige en samen met architect Liesbeth van der Pol van DOC Architecten hebben wij het ontwerp gemaakt voor het terrein van Van Son. Ik spreek hier namens de vertegenwoordiger van de eigenaresse, de heer Meinsma, hier achter mij, en de eigenaresse zelf van Son Real Estate BV. Er is een woningbouwplan ontworpen dat zo goed mogelijk is ingepast in de bestaande situatie. Met laagbouw aan de randen en tuinen die aansluiten op de tuinen van de omwonenden. In het middengebied zijn appartementen gesitueerd in twee bouwvolumes van 5 lagen hoog, ongeveer 15 meter. De hoofdentree van het binnengebied wordt gemarkeerd door 2 bijzondere vormgegeven poortgebouwen recht tegenover de Professor Poelstraat, waar ook bijzondere hoekpanden staan. De blikvanger van het plan is het bestaande hoofdgebouw, een gemeentelijk monument. Dit gebouw van ongeveer 20 meter hoog wordt geheel getransformeerd tot appartementen. En hiermee blijft de cultuurhistorische waarde van dit gebied met dit markante gebouw gehandhaafd. Het binnengebied wordt geheel autovrij. En dat bestaat voor een belangrijk deel uit groen en is ook volledig toegankelijk voor iedereen. Het nu geheel bebouwde en verharde terrein wordt met dit plan getransformeerd tot een aantrekkelijk woongebied met heel veel groen en ontmoeting. Al het parkeren is voorzien in een geheel ondergrondse gelegen parkeergarage. We hopen overigens dat de vigerende parkeernormen uit 2017 zullen worden verlaagd de komende tijd, daar deze niet meer van deze tijd zijn met veel minder autogebruik en veel minder autobezit. Behalve dat rekening is gehouden met de schaal en maat van de omgeving, hebben we ook rekening gehouden met de gemeentelijke kaders, zoals de gebiedsagenda 1221 en het beeldkwaliteitsplan Plus. We hebben 3 participatieavonden gehad met omwonenden en ook een aantal gesprekken gehad met stakeholders uit de buurt en met de huurders van de woningen. Over het algemeen waren de omwonenden erg positief en waren het constructieve, eigenlijk heel plezierig verlopen avonden. De verslagen zijn in te zien op de website www.vansonterrein.nl, maar ook kregen wij daarnaast nog positieve reacties van de werkgroep Cultuurhistorie van de historische vereniging Alwetsperk. In het plan zitten ongeveer 170 woningen, waarvan 33% sociaal en 50% in het middeldure en 17% in het dure segment. Dat komt waarschijnlijk in het hoofdgebouw. Ook bevindt zich aan de zijde van de kleine drift een werk- en of maatschappelijke functie van 765 vierkante meter. In de verbeelding, vroeger noemden we dat wel eens de plankaart van het ontwerpbestemmingsplan, zagen we dat ons plan en het gebiedspaspoort uit het beeldkwaliteitsplan niet juist waren weergegeven. We hebben daarom een zienswijze ingediend met het verzoek om ons plan en het gebiedspaspoort met de afmetingen en de hoogtematen in de nieuwe verbeelding op te nemen. We zijn content dat onze zienswijze in deze zienswijzennota is gehonoreerd en wij zijn ook heel tevreden met het CHV bestemmingsplan en met het beeldkwaliteitsplan dat als toetsingskader geldt voor ons plan bij de verdere uitwerking en voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning te zijner tijd. Thans zijn we bezig met het selecteren van ontwikkelende partijen en op basis van de intentieovereenkomst zal het plan verder worden uitgewerkt naar een locatieontwikkelingsplan en naar een anteriore overeenkomst waarna een omgevingsvergunning zal worden aangevraagd. Wij hopen dat met ons plan een mooie stedenbouwkundige goede invulling komt van de wijk 1221. Met veel groen en openbare ruimte, maar ook met veel betaalbare woningen. Met dit bestemmingsplan als toetsingskader kan ons plan gerealiseerd worden. Dank u wel.
Hartelijk dank voor uw bijdrage. Zijn er enige verduidelijkende vragen van de fracties aan de inspreker? Mevrouw van der Linden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Gennissen, is er al met u gesproken over hoe de woningen die u gaat realiseren op die plek, of uw opdrachtgever op die plek wil realiseren, hoe die optimaal kunnen bijdragen aan de toch wel unaniem gevoelde wens van deze raad om zoveel mogelijk doorstroming te realiseren in buurten en wijken?
De heer Gennissen.
Op dit moment zijn wij, zoals ik al zei, namens de eigenaar bezig met het selecteren van ontwikkelende partijen. En ongetwijfeld zal daar ook een keer een corporatie bij komen. Maar die zullen daarna ook afspraken gaan maken over de verdere doorstroming.
Mag ik? U noemt corporaties, maar dat is niet wat wij bedoelen. Tenminste, ik wil niet namelijk, maar wij proberen eigenlijk in de brede zin te kijken naar doorstroming. Dus dat is zeker niet iets waar wij voor naar de corporaties kijken, maar gewoon naar ontwikkelaars. En naar het woningbouwprogramma wat op een locatie wordt gerealiseerd.
Nou, in ieder geval de verdeling van de woningen in de zin van 33% goedkoop en 50% in het middeldure segment geeft wat ons betreft alle aanleidingen dat er juist ook voor Hilversummers of juist ook mensen vanuit de wijk de mogelijkheid is om door te stromen.
Meneer Vonk, SP.
Ja, dank u wel, meneer Gennissen. U vertelde iets over openbaar groen, wat u echt in uw plan wil realiseren. In hoeverre kunt u echt ons garanderen dat het echt openbaar blijft? Ik geef als voorbeeld hier in Hilversum bijvoorbeeld bij het station, bij de hoge flatgebouwen, daar zit ook een stukje groen. Maar er staat inmiddels een hek omheen en dat is niet echt openbaar toegankelijk. Hoe ziet u dat?
Ja, ik weet niet of u het plan verder heeft gezien, maar als u goed kijkt dan is daar een groot open toegang recht tegenover de professor Poelstraat. Daar kan iedereen naar binnen te voet en met de fiets. En op het binnenterrein bevinden zich ook alle voordeuren van de woningen. Dus iedereen die daar moet kunnen komen, die kan daar ook in. En er is ook gewoon een ruimte centraal gelegen waar mensen zich ook kunnen ontmoeten. Dus er is voor ons geen enkele aanleiding om daar ineens een hek neer te gaan zetten, want dat zou heel erg onpraktisch worden.
Meneer Van Waarden.
En nog aanvullend daarop, er staat in het bestemmingsplan dat 40% openbare ruimte wordt nagestreefd. En ik begreep, als ik het goed heb, dat bij Van Zon wat lager ligt. Klopt dat? En kunt u daar dat nader toelichten?
Die opmerking hebben wij ook gelezen. Dat staat in het beeldkwaliteitsplan. En de architect heeft dat nog een keer nagerekend en wij zitten dus zelfs daar nog boven. Dus wat dat betreft, ik geloof 41% of 42%.
Dan zie ik verder geen vragen en dan wil ik doorgaan naar de volgende inspreker. Dat is de heer Vrieling namens de ontwikkelcombinatie Tecta, Beyond en Architecten C. Aan u het woord.
Ja, dank u wel. Ik denk wederom een hele positieve bijdrage. Het ontwikkelplan voor de Hunkermuller locatie is met velen van jullie al, ook wel vele malen denk ik, besproken. Het verzoek is eigenlijk vanuit mijn opdrachtgever en mijzelf, ik ben de architect van het plan, om natuurlijk doorgang te verlenen aan dit bestemmingsplan. Ik heb nog een kaartje bij me. Wat wij doen, we maken 280 woningen. Een heel aantal van de vragen die jullie net aan de heer Gennissen hebben gesteld, kan ik eigenlijk min of meer op dezelfde wijze beantwoorden. Ik denk wat wij daar nog aan toe kunnen voegen, wij hebben denk ik een intensiever participatietraject doorlopen en doen dat overigens nog. Daar gaan we ook mee door in de uitwerking. Ook bij Welstand hebben we die plezierige mededeling kunnen doen aan het burgerpanel-lid wat daar ook in zat. De getuigen daarvan zit denk ik naast me, Martin. Maar we hebben eigenlijk een hele plezierige, goede manier dit plan tot ontwikkeling kunnen brengen. Ook hier is het gelukt om 5000 vierkante meter van het terrein eigenlijk terug te geven aan de bewoners. De borging daarvan is bij ons nog een keer extra, doordat de brandweer daar ook met zijn auto moet komen. Dus een hek kan daar niet komen. Dat zal bij jou ook zo zijn, Fons. Chapeau en het verzoek of jullie eigenlijk doorgang zouden willen verlenen aan wat we hebben bereikt middels de samenwerking. En de Hilversummers zit hier denk ik ook wel op te wachten. 280 woningen is denk ik een hele aanwinst voor Hilversum. Ik woon zelf in de buurt en heb kinderen die weer door moeten. Dus.
Hartelijk dank voor uw bijdrage. Zijn er nog verduidelijkende vragen van fracties? Dan kunnen we eigenlijk door naar de volgende inspreker. En dat is de heer Wening namens de bewonersvereniging Oosterspoorplein. Aan u het woord.
Dank u wel. Ja, er valt heel veel over heel veel details te vertellen. Maar daar reikt de tijd niet voor, dus ik hou het eventjes bij op hoofdlijnen. Met dit bestemmingsplan wordt op diverse locaties gestreefd naar een centrum stedelijk milieu. En dat is in tegenspraak met de uitkomst van de gebiedsagenda 1221. En bewoners hebben zich daar zelfs expliciet tegen uitgesproken. Historisch gezien bestaat het gebied uit tuinwijk, lintbebouwing en tuindorp. Zie je ook daarvoor de wijkschets over het spoor uit 2005. Met het centrum heeft 1221 sowieso niets van doen. De verbinding met het centrum is van slechte kwaliteit. Kleine spoorbomen die volgend jaar trouwens ook dichtgaan. De Beatrix-tunnel en het weinig uitnodigende vieze en nu al veel te smalle fietstunneltje onder het station. En die paar dakraampjes die de wethouder in gedachten heeft, brengen daar dus geen verandering in. Genegeerd zijn de aanbevelingen van Michel Huisman, notabene op uitnodiging van de VVD. En de aanbevelingen uit het Movares-rapport voor de brede verbinding tussen Oost en West. Die komt er gewoon niet. Een historische gemiste kans die, vrees ik, straks niet meer te herstellen valt. 1221, over het spoor, is nu al een van de meest versteende wijken met de hoogste woondichtheid. Van de beloofde groene loper uit de gebiedsagenda is nog niet veel terechtgekomen, maar wel al worden de bouwambities steeds naar boven bijgesteld. Van de 1000 woningen uit de gebiedsagenda tot bijna het dubbele nu, 1800 woningen. Op 4305 bestaande woningen. En zonder dat er rekening is gehouden met de beperking van de lokale infrastructuur, bereikbaarheid en veiligheid voor met name voetgangers en fietsers. Tegen de wens van de bewoners in wordt de woondichtheid met bijna 42% verhoogd. Terwijl de toevoeging van die bijna 25% voor heel Hilversum met het 10.000 huizenplan van de MRA door u als absurd werd bestempeld en afgewezen. In de gebiedsagenda wordt al geconstateerd dat het in 1221 ontbreekt aan voldoende dwarsverbindingen tussen de wijken. Niet alleen wordt daar niets aan gedaan, in Bruisend Hart wordt daar zelfs nog een zeer functionele dwarsverbinding weggehaald. En interwijkverbindingen in Oost zelf of tussen Oost en West zijn volledig uit beeld. Het gebied 1221 bestaat uit relatief smalle straten. In de gebiedsagenda aangegeven maximale bouwhoogte van 4 à 5 woonlagen vormt dan al een behoorlijke extra belasting op de leefkwaliteit, waarvan u toch aangeeft die juist te willen versterken. De nu geagendeerde extra bouwlagen missen dan elke proportionaliteit met de beschikbare openbare ruimte die immers niet meegroeit. Borg de leefkwaliteit, borg het historisch karakter van de wijk en stop deze ongewenste verstedelijking waarvan 883 bewoners zich al eerder nadrukkelijk tegen uitspraken, onder andere middels een petitie die ik bij deze de wethouder gaarne wil overhandigen.
Ja. Meneer Wening, hartelijk dank voor uw bijdrage. Zijn er nog verduidelijkende vragen van de fracties aan de heer Wening? Ik zie de heer Van Grieken.
Ja, ik kan een vraag aan u. Uw betoog is duidelijk. Wat vindt u van de twee projecten die net besproken zijn? Want als ik het goed begrijp, daar worden woningen toegevoegd. Maar ik heb ook begrepen dat daar groen wordt toegevoegd. Dus ik begrijp de zorg als u zegt, hè, er komen 1550 tot 1800 woningen bij. Dan zou je denken dat er minder groen komt. Maar ik hoor nu twee voorbeelden waar het tegendeel uit zou blijken. Dus ik vroeg me af of u enthousiast bent over die twee projecten.
Over de projecten van het Hunkermullenterrein laat ik het antwoord volledig aan mijn collega Martin Triebels. Die is daar druk mee bezig. Het Van Zon-terrein, waar ik bij de participatie zelf ook betrokken ben geweest met een flink aantal andere bewoners. Daar ben ik redelijk enthousiast over. En eigenlijk vinden wij dat een voorbeeld zoals het in de rest van de projecten ook zou moeten zijn gegaan.
Dank u wel. Nog een vervolgvraag, de heer Verrieken.
En als dan zou blijken dat die combinatie dus wel kan, hè, dus dat je wel dat aantal woningen kan bouwen, maar dat je ook het groen kan toevoegen. Zou u dan nog steeds tegen zijn of zegt u van nou, als het blijkt dat die combinatie kan, dan vallen misschien een deel van de bezwaren?
Kent u de beschrijving van de groene gordel of de groene loper uit de gebiedsagenda?
Die zaten volgens mij ook bij de stukken onder andere, maar dat was niet antwoord op mijn vraag.
Nou, dat is het antwoord, want die is er niet.
Oké. Okay. En dus? Dat... en dus als de combinatie zou kunnen, wel bouwen en meer groen. En uiteraard hè, andere vraagtekens die u ook heeft, hoe het ontsluit. Andere, maar als de combinatie wel zou kunnen in de praktijk, bent u dan nog steeds tegen?
Sorry, excuses, zou u uw microfoon aan willen zetten? Dank u.
De groene loper is een verbindingsgebied tussen de wijken. De individuele woonprojecten, daar wordt een bepaald groen percentage voor vastgesteld. Dat is nou eenmaal de afspraak. En ik begrijp dat in ieder geval in het geval van het Van Zon-terrein en het Hunkermullenterrein, dat eraan wordt voldaan. Dat staat los op zich van de groene loper, want dat gaat juist om die verbinding. En daar denk ik, daar horen we straks meneer Triebels nog wel over.
Dan heb ik meneer Geupels van Democraten Hilversum.
Dank u. Begrijp ik u goed dat u eigenlijk bedoelt dat het saldo groen onevenredig is aan het aantal toe te voegen woningen?
Ja, dat klopt uiteraard. Als je nagaat dat je met bijna 42% de woondichtheid verhoogt, dan is er eigenlijk al bijna geen ruimte meer voor groen. Dus de proportionaliteit is weg.
Dank u wel. Meneer Vonk, spreken.
Ja, in uw verhaal vertelt u een paar keer iets over de gebiedsagenda, die we samen met bewoners hebben vastgesteld. En waarin we eigenlijk best wel het eens met elkaar waren. Hoe kijkt u nu naar die gebiedsagenda? Staat u daar nog steeds achter of bent u daar ook kritisch op? Daar ben ik benieuwd naar.
De gebiedsagenda is leidend, is ons altijd gezegd. Maar de supervisor, de Wim Voogd, heeft de machtiging gehad om daarvan af te wijken. En dat is ook in de gebiedsagenda 1221+, is dat ook gebeurd. En er zijn ook afwijkende bouwhoogtes van die vastgesteld zijn bijvoorbeeld in de gebiedsagenda. En daar gaat het al over een maximum van 4 tot 5 woonlagen. Maar in de plannen wordt rustig gesproken over 8 woonlagen. Ja, dan praat je over een smalle straten met hele hoge gebouwen. Ja, daar gier je gewoon uit je sokken. Er is geen leefkwaliteit meer over.
Dank u wel. Meneer Gubbels.
Ja, u heeft het over de gebiedsagenda. En daar staat natuurlijk in 1000 woningen. En ook de bouwdichtheid 110 tot 115 woningen per locatie per hectare. Maar is ook toen duidelijk gecommuniceerd dat die 1000 woningen tot 2030 en dat na 2030 nog een keer een aantal zou volgen? Is dat ook gecommuniceerd?
Nou, niet tijdens het behandelen van de gebiedsagenda, maar inderdaad, dat staat erin. 1000 woningen tot 2030 en de supervisor heeft gezegd, ja, dan kan je daarna nog best wel een paar toevoegen, maar het is bijna het dubbele en dat is echt absurd veel. Het is een veel te groot percentage op het bestaande woningbestand.
Hartelijk dank voor uw beantwoording. Verder nog vragen van fracties? Mevrouw Brussaert, CDA.
Nog even een andere vraag. Ik hoorde u net iets zeggen over de groene loper en dat er niets van mee gebeurt. Als ik in de wijk fiets, dan zie ik bijvoorbeeld dat pleintje daar, bij de Amperestraat, Minglerstraat. Dat is volgens mij ook allemaal in het kader van die groene loper. Kan dat wel? Is dat wel iets wat u mooi vindt, wat u goede initiatieven vindt?
Het pleintje wat u bedoelt waarschijnlijk is bij de Kleine Drift,
ja. Ja. Ja.
Ja, dat was al groen. Het is gewoon net erin gericht. En er is nu eindelijk een fatsoenlijk fietspad, zodat niemand meer over het, of een fatsoenlijk voetpad, zodat niemand meer over het fietspad hoeft te lopen. Maar het was er al groen, er is niks toegevoegd. Het is alleen wel netjes ingericht. Daar valt geen spel tussen te krijgen.
Maar dat is wat u betreft... Oh. Dat is wat u betreft... Volgens mij is het wel vergroend, maar misschien heb ik niet goed gekeken. Maar goed, wat u betreft, nee, het is duidelijk. Ja.
Ja, meneer Gubbels zag ik eerder eigenlijk, Democraten Hilversum. En daarna meneer Lanseijaard voor Hilversum.
Meneer Wening, is ook met de buurt besproken hoe het voor de huidige bewoners wordt opgelost met het bestaande parkeren? Als 150 plekken verdampen en er blijven bijvoorbeeld bij de Korte Noorderweg en er blijven er 15 over. Hoe dat wordt opgelost?
Daar is wel een suggestie voor gedaan in een persoonlijk gesprek met de heer Voorink. Hij dacht dat dat met een beperking van de parkeervergunningen wel op te lossen was. Maar ik denk dat dat een illusie is. Dat denken we in de buurt ook. Je kunt mensen niet verbieden om een auto te kopen. Als ze hem ergens niet kwijt kunnen, zetten ze hem domweg in een andere wijk. Die praktijk is er nu ook al voor mensen die gratis willen parkeren. Als je mensen de auto uit wil krijgen, dan zal je ze een alternatief moeten bieden. En dat ontbreekt aan alle kanten.
Dank u wel. Nog een kleine vervolgvraag.
Ja, nog een kleine vervolgvraag. Dank u wel.
Een vraag om het iets korter te houden.
Ja, u zegt, moet je een alternatief hebben, dan denk je aan fietsen. Als er 1800 mensen op termijn worden toegevoegd, dan zal dat ook duizenden fietsen toevoegen in het gebied. Is er gesproken over de parkeeroplossingen voor fietsers?
Niet dat ik weet.
Dank u wel. Meneer Lanseij.
Dank u, voorzitter. We hadden het ook over het ontbreken van de dwarsverbindingen. Welke moet ik dan nog even aan denken? Welke zouden gewenst zijn voor de buurt, laat ik het zo maar noemen?
Op dit moment bestaan de wijken uit voornamelijk radialen. De transversale verbindingen tussen de wijken, die zijn er bijna niet. Die zijn onvoldoende. Dat is ook vastgesteld in de gebiedsagenda. Er is behoefte aan dat je op een comfortabele manier van wijk naar wijk kunt, zonder dat je helemaal om hoeft. En of dat nou de fiets of de voet is, dat doet er niet toe. Maar die goede verbindingen die ontbreken eigenlijk.
Dank u wel. Ik zie eigenlijk verder geen vragen meer. Dus ik wil doorgaan naar de volgende inspreker. Dat is de heer Triebels namens de bewonerswerkgroep Hunkemuller, bewonerswerkgroep Zuiderlijsterweg en bewonerswerkgroep Vernetenpark. Aan u het woord.
Ja, dank u wel. Geachte raadsleden, wethouder. Vanuit een brede wijkvergadering zijn bij de Liebergers Zuiderweg drie bewonerswerkgroepen ingesteld die zich bezighouden met de drie ontwikkellocaties. We doen dat met een kritisch constructieve insteek. Plannen beter krijgen. We hebben daar complimenten voor gekregen. De raad vindt participatie belangrijk. De standaardvraag is, hoe is de participatie gegaan? Bij Hunkemuller goed, bij Zuiderweg Lijsterweg minder, bij Vernetenpark nul. Maart 2020 kregen wij het plan Vernetenpark onder ogen. Nog voordat we er iets over konden zeggen, was de ontwikkelaar van de aardbodem verdwenen. Andere eigenaar, juridische verwikkelingen, faillissement, bij de gemeente aan de bel getrokken, rappelmails gestuurd, nu al 2,5 jaar geen enkel teken van leven. Toch ligt het hier, pas klaar, bestemmingsplan, paspoort, alleen nog even omgevingsvergunning en bouwen. Wij, bewoners en u, raad, hebben na vanavond niets meer over te zeggen. Dit bestemmingsplan met dit paspoort erin haalt onze participatiepositie volledig onderuit. Wij willen over het plan van Netapark alsnog een volwaardig participatieproces doorlopen. Daar hebben bewoners recht op. Dit paspoort moet uit het bestemmingsplan. Groen. Er zijn 22 zienswijzen ingediend. In vele daarvan komt zorg naar voren over de toevoeging van groen in de wijk. Er komt zoveel steen bij. Komt er wel genoeg groen bij? Is het niet te karig? Wordt groen geen sluitpost? Wordt het grote tekort aan groen wel enigszins ingelopen? In reactie hierop wijst de gemeente bij herhaling op de groene pleinen. Maar dat is al een verschraling, want het ging om groene lopers. Is die ambitie er nog? De kleine drift herinrichten en een groene uitstraling geven als verbinding tussen verschillende groene pleinen blijkt moeizaam lobbyen. In reactie wijst de gemeente ook bij herhaling op de norm voor ontwikkellocaties. Tenminste 40% open publieke ruimte, grotendeels groen. Die norm blijkt echter boterzacht. Waar het even niet uitkomt, wordt het terzijde geschoven. 40% wordt bij Zuiderweg-Lijsterweg teruggebracht naar 24%. Bij Van Zon naar 35%. De doelstelling van meer groen in de wijk moet beter geborgd worden in het bestemmingsplan. Verkeerde belastende bedrijven in de wijk. Daar hebben wij helaas ervaring mee. Ook nieuwe bedrijven waarbij we de vinger opsteken en te horen krijgen, helaas kunnen er niets aan doen, valt binnen het bestemmingsplan. Ja, milieucategorie 3 in een woonwijk, hoe haal je het in je hoofd? Dat is van 100 jaar geleden. In het nieuwe bestemmingsplan blijft dat zo. Daar zitten we kennelijk in gevangen. Aanscherping naar lagere categorie is echt aan de orde. Idem met betrekking tot bedrijven die veel verkeersbewegingen genereren. Het kan echt niet meer in een dichte woonwijk. Hopend op uw steun voor deze punten en dank voor uw aandacht.
Hartelijk dank voor uw bijdrage. Ik kijk even rond of er nog verduidelijkende vragen zijn voor dit onderwerp van de fracties. Ik zie mevrouw Van der Linden.
Dank u, voorzitter. Ik heb geen vraag rechtstreeks voor de inspreker, maar ik wil wel graag de wethouder vragen om zo meteen even te reflecteren op de vraag over Veneta Park en het ontbreken van de participatie daar.
Meneer Geubels.
Ja, dank u wel voor het inspreken. U geeft aan over het participatieproject op de Hunkemuller locatie dat u daar tevreden over bent. Geldt dat dan ook uiteindelijk voor de bereikte bouwdichtheid daar? Want het gaat dus nu om 280 woningen en 33 meter hoog, waar u eerder in de gebiedsagenda afspraken heeft gemaakt over maximaal 161 woningen. Wat opgehoogd kon worden met 30% discretionaire bevoegdheid, dan kom je aan 196. Dus 196 woningen versus het eindproduct 280 woningen en 33 meter hoog versus wat 25 meter hoog was in de gebiedsagenda.
Ja, de punten die u noemt, dat realiseren we ons. En dat zijn punten waarop we als bewoners concessies hebben gedaan. Flinke concessies kun je zo zeggen. En die complimenten die we krijgen. Ik ben niet zo blij met al die complimenten. Dat ik het goed noem is omdat we bij Hunkemuller, bij de ontwikkelaar, ook wel op een heleboel punten serieus worden genomen, serieus zijn genomen. Dat ook er concessies naar ons toe zijn gedaan, toezeggingen naar ons toe zijn gedaan. We zijn nog steeds in gesprek. En ja, alles afwegende, je krijgt niet alles eruit wat je wil. Alles afwegende zijn we wel tevreden, maar er zijn pijnpunten. Het verschil met andere participatiedingen, wat ik noem bij Zuiderweg, Lijsterweg, minder. Dat is omdat we daar meer het gevoel hebben toch tegen een muur aan te praten. Minder serieus te worden genomen. Nou, dat hebben we dus bij Hunkemuller niet. En dat is een beetje het verschil wat ik ermee tot uitdrukking wil brengen.
U heeft nog een vervolgvraag?
Ja, aanvullend. Heeft u ooit over de dichtheid serieus kunnen praten met Hunkemuller?
Ja, dat was een hele moeilijke fase. We hebben zeker ingezet op die dichtheid. We hebben erop gehamerd. We werden ermee geconfronteerd dat er op dat moment ook een intentieovereenkomst met de gemeente was gesloten. Dus we vonden ook de gemeente eigenlijk tegenover ons. We hebben er wel iets afgekregen, maar ja, niet in wat er in de gebiedsagenda staat. Dus het is zeker ter sprake geweest, maar we zijn daar eigenlijk niet doorgekomen, om het zo maar uit te drukken.
Meneer Nanninga, voor de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat gebiedspaspoort van Veneta Park, dat is volgens mij een keer eerder aan bod geweest. Volgens mij voor het beeldkwaliteitsplan Plus. Klopt het dat u toen ook heeft ingesproken over hetzelfde onderwerp? En is er in de tussentijd nog contact geweest met de gemeente of met de ontwikkelaar?
Ik heb bij het beeldkwaliteitsplan ook ingesproken. Heb ik ditzelfde punt ook ingebracht. Ik heb het nu wat pregnanter gedaan. En echt de participatiepositie van de bewoners neergezet. Hè, dat die onderuit gehaald wordt. We hebben ook daarna nog bij de gemeente aan de bel getrokken. En van hoe staat het er nou mee? Ja, er zit wel iets beweging in en de ontwikkelaar die gaat binnenkort wel weer boven water komen, is de verwachting. We hebben nog niks gehoord. Nee.
Hartelijk dank voor uw bijdrage. Ik zie verder geen vragen meer. Dan is er nog een verzoek van mevrouw Van der Linden aan de wethouder en die kan nog een korte reactie geven.
Bedankt voor de insprekers voor alle opmerkingen. Ik vind het fijn dat u hier alles zit en hun positieve dingen en ook hun kanttekeningen plaatst. Dat is uitstekend. Meneer Tribos, u geeft aan het Veneta Park. Hoe zit dat nou? Opeens was de ontwikkelaar van de aardbodem verdwenen. Wij waren eigenlijk net zo verbaasd als u dat die opeens verdwenen was. En ja, dat had te maken met een faillissement en met gedoe bij de eigenaar en de ontwikkelaar. U heeft dat vast meegekregen. Dus opeens kwam het plan ook in ander vaarwater. Dus ook wij hebben gewoon moeten wachten tot er weer een nieuwe ontwikkelaar was aangezocht door de eigenaar. En daar kunnen we dan ook weer verder mee. En dan is natuurlijk de vraag van, ja, kan je dan nu wel een gebiedspaspoort vaststellen? Wij denken zeker van wel. Dat komt omdat we hebben het beeldkwaliteitsplan plus. Daar staat eigenlijk over dit gebied ook uitgelegd wat we daar willen. Het gebiedspaspoort komt in het bestemmingsplan. Maar dat wil niet zeggen dat je dan meteen een vergunning kan aanvragen en dan is klaar. Want als u goed gezien heeft in het bestemmingsplan, hebben we ook procesregels opgenomen. En dat wil zeggen dat de ontwikkelaar, als hij een plan heeft, ook gewoon weer aan tafel moet komen. En met de omwonenden en de gemeente samen in gesprek moet en ook gewoon moet participeren. En de volgende stap is een locatieontwikkelplan. Dat staat ook in de procesregels. En dat is iets wat de gemeente, de college gaat dat vaststellen. Maar wij zullen natuurlijk kijken of voldaan is aan de participatie, zoals genoemd is in de procesregels. Dus er moet onderbouwd worden dat het plan wat ze voorleggen voldoet aan het beeldkwaliteitsplan plus, voldoet aan het gebiedspaspoort, dat er voldoende geparticipeerd is. En dan gaat het college het locatieontwikkelplan vaststellen. Dus ik hoop dat ik u enigszins kan geruststellen dat het niet zo is, vergunning aanvraag en klaar. Want dan zou je inderdaad te weinig positie hebben. Dus dat is op deze manier geborgd. Over het groen wat u opmerkt, daar wil ik ook nog wel even op in. Inderdaad zijn we met die groene pleinen bezig. En de groene loper blijft ook nog steeds een ambitie. We zijn samen door de kleine drift gelopen en hebben gekeken hoe dat erbij staat. Er staan inderdaad een aantal bomen die gewoon niet tot volle wasdom kunnen komen, omdat ze te beperkt daar opgesteld zijn. De hele straat opnieuw aanleggen is wel een enorme kostenpost. Maar ja, we hebben ook nog programma Groen. Daar komt de wethouder Bart Heller mee. We gaan door met die pleinen en we blijven zoeken naar de kansen om wel die groene loper aan te leggen. Dus dat zou ik willen zeggen. En over komt er nu genoeg groen terug in de wijk? U hoorde bij de twee grote ontwikkellocaties dat er wel degelijk veel openbaar groen terugkomt. En dan hebben we het toch ook over, zeker bij Hulkemunnen, over oude versteende locaties waar woongebouwen terugkomen met daaromheen flinke plot groen, openbaar groen. Dus dat is een behoorlijke transformatie van steen naar steen plus groen. En op die manier proberen we toch die wijk ook groener te maken. Daar wou ik het even bij laten.
Ja, dank u wel. Ik zag mevrouw Kalken heel
zwaaien.
Lekker zwaaien naar mij. Dus die wilde ik het woord geven voor een korte reactie.
Naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder een vraag. Zijn er, ik heb niet alle 1000 pagina's uit mijn hoofd geleerd, dus misschien staat dat wel ergens. Maar als u zegt van de participatie is geborgd, is dat dan op een betere manier geborgd dan de leidraad aangeeft?
De leidraad is voor ons de leidraad, dus we gaan ook gewoon kijken hoe wordt die participatie vormgegeven. Maar we zitten daar ook met een projectleider 1221, die gewoon ook weer met de inwoners van deze werkgroepen aan de slag gaat en de vermetenpark. Dus we proberen hetzelfde participatieniveau te halen als meneer Triebels aangeeft bij de Hunkemuller. Maar dat hangt ook een beetje af van de ontwikkelaar in hoeverre die goed aan tafel komt. Daar gaan we ons zeker voor inzetten.
Nee, want het nadeel van die leidraad is nou juist dat er geen enkele reden is, geen enkele mogelijkheid is om die ontwikkelaar te dwingen. Terwijl elke keer weer blijkt dat het wel noodzakelijk is en waar mensen tevreden zijn dat de participatie wel geweest is. Als dat allemaal vrijblijvend blijft, zoals in Veneta, we gaan daarmee verder, zoals in Veneta, want we hebben het vastgesteld, hè? U doet wel alsof het niet, maar via het Beeldkwaliteitplan Plus hebben we ook het gebiedspaspoort voor Veneta vastgesteld. En nu blijkt dus dat er over die participatie niet zoveel afgesproken is. Dan heeft het niet zoveel aan die leidraad om mensen te kunnen dwingen, ontwikkelaars te kunnen dwingen, want die mogelijkheid bestaat namelijk niet. Dus hoe gaat u dat doen?
Voordat ik de wethouder de gelegenheid geef om een reactie te geven, wil ik wel vragen om het nu nog een beetje bij beeldvorming te houden. Ja? De wethouder.
Wij gaan gewoon goed kijken of er goed overleg wordt gevoerd over of de mensen ook serieus worden genomen. De projectleider gaat daar ook goed contact houden met de bewonersgroepen. Dus wij gaan beoordelen of er goed geparticipeerd is, of er goed geluisterd is. Het gaat uiteindelijk om de inhoud. En dat is wat wij meenemen voordat wij een besluit nemen over dat locatieontwikkelplan. Als dat participatie niet goed loopt, dan stellen we dat locatieontwikkelplan niet vast.
Mevrouw Kalk.
U heeft die mogelijkheid niet. Het is namelijk geen weigeringsgrond. Daar hebben we nou zoveel discussie over gehad. De participatieleidraad kan niet gebruikt worden als weigeringsgrond. Dus u zult daar toch een noodoplossing dan voor moeten vinden. Als u wilt doen wat u nu zegt, waar ik het van harte mee eens ben. Maar u heeft op dit moment de instrumenten daar niet voor.
Ja, maar in de procesregels hier staat ook dat er geparticipeerd moet worden. Dat hebben we expliciet opgenomen. Dus wij beoordelen als college, vinden wij dat er voldoende geparticipeerd wordt. Als dat niet zo is, dan sluiten we het locatieontwikkelplan nog niet af. Dat is toch een borging, of hoe zien we dat nou?
Mevrouw van der Linden.
Ja, graag aanvullend en beeldvormend op dit punt. Ik hoor de wethouder zeggen van ja, de participatie... inspanning van een ontwikkelaar is geborgd in die procesregels die u heeft meegegeven. U heeft in het vragenuurtje net ook aangegeven dat we nog nader over participatie gaan spreken. Tenminste, uw collega uit het college was dat bij het vaststellen van de omgevingsvisie. Omdat participatie daar natuurlijk een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Komt dat op tijd voor deze ontwikkeling? Is het dan, we verwijzen bijvoorbeeld voor parkeerbeleid naar vigerend parkeerbeleid. Is het dan belangrijk bij dit bestemmingsplan dat we verwijzen naar vigerend participatiebeleid?
Um, Ja, u linkt alles aan elkaar. Er komt geen apart participatiebeleid. Dat is niet bij de omgevingsvisie. Gaan we weer participeren over de omgevingsvisie? Dan komt er weer een omgevingsplan waar het ook weer ter inzage ligt. Er komt niet een apart participatiebeleid. Wij gaan gewoon op de inhoud beoordelen, is hier nou goed geparticipeerd? We weten ondertussen wat goed participeren is en wat niet goed participeren is in dit gebied. Dus laten we dat samen beoordelen.
Nou, wethouder, ik bedoelde eigenlijk met de invoering van de omgevingswet en onze omgevingsvisie vinden we ongetwijfeld met deze raad ook iets van participatie, want dat is namelijk een heel wezenlijk onderdeel van de omgevingswet. Dus we gaan het ongetwijfeld bij de omgevingsvisie ook over onze visie op samenwerken met de samenleving hebben. Maar dan heb ik de vorige bijdrage gewoon verkeerd begrepen. Het gaat er even om dat als u zegt het college bepaalt of we vinden dat er voldoende geparticipeerd is, maar de beleidskaders komen van deze raad. Dus misschien vinden wij het wel belangrijk om u dan te voeden met wat u als meetlat moet gebruiken. Dat bedoel ik eigenlijk.
Ja, dat heb ik zo niet een antwoord op eigenlijk. Want ik denk dat we gewoon best wel een beeld hebben wat goede participatie is. U hoort ook goede voorbeelden en minder goede voorbeelden. Ik denk, we weten wel wat goede participatie is. Dus geef ons nou ook gewoon even de ruimte in dit project om met al die inwoners aan de slag te gaan en het gesprek te voeren met die nieuwe ontwikkelaar.
Ik zag de heer Vonk al een hele tijd, maar u heeft ook een prangende reactie.
Eigenlijk heel kort, ik hoor eigenlijk de wethouder gewoon zeggen van ja, als dat plan niet goed is, en ik verwacht ook straks als bewoners allemaal zeggen, dit is geen goed plan, dat u dan zegt, nou dan gaat het niet door. Dat hoor ik u zeggen, toch?
Als de uitvoering van de participatie niet goed is, dan gaat het niet door. Het gaat mij niet om een plan, het gaat mij om de feitelijke participatie. Daarom zeg ik het even anders dan u het zegt.
Dat lijkt me helder zo. Meneer Gubbels?
Vindt u dan de Hunkemuller een voorbeeld van goede participatie?
Ja, ik vind dat wel een voorbeeld van goede participatie. Ik denk ook dat de werkgroepen daar keihard aan getrokken hebben en ook op allerlei punten toch beweging hebben gekregen. Niet altijd, want uiteindelijk moet er ook wel een haalbaar plan zijn. En dan heb je het ook over financiën en over hoe past het nog op deze plot. We stellen behoorlijk hoge eisen met z'n allen aan sociaal, middenduur, veel groen, bewegen, een mooi plan maken. Dus ja, dan denk ik, ja, we willen ook veel woningen in Hilversum. We hebben woningnood. Dus al met al denk ik dat op al die aspecten er flinke gesprekken gevoerd zijn. Een deel is gelukt, een deel is niet helemaal gelukt voor het gevoel. Maar uiteindelijk ligt er wel een mooi plan.
Door vervolg.
Ja, de gebiedsagenda gaf natuurlijk een kader. En dat kader is niet wat gerealiseerd is. Dat was wel de inzet van de bewoners. Kunnen ze alleen over de kleur van de kozijnen praten of kunnen ze ook over de inhoud praten?
Nou, u heeft gezien dat meneer Triebels echt wel over meer dan de kleur van de kozijnen heeft gepraat. En de gebiedsagenda is de richting. En uiteindelijk maak je met samen een mooi plan. Dus dat komt niet 100% met de gebiedsagenda overeen. Dat consulteert hij terecht. Maar dat gaat er wel om dat we mooie plannen maken waar ook voldoende groen en voldoende woningen in zitten.
Op zich denk ik dat het antwoord van de wethouder wel helder is. En we gaan nu in herhaling vallen.
Nou, het is geen herhaling, maar het is wel erg. Kijk, tussen 100%, niet 100% je gelijk halen en tussen de verschillen tussen de gebiedsagenda en wat er nu op tafel ligt, dat is toch wel significant.
Ik zag mevrouw Kalk nog voor een reactie.
Ik bewaar me even voor straks.
Dan zie ik verder geen reacties. Dan gaan we eigenlijk door naar de vraag aan de wethouder. Daar zijn we eigenlijk al een beetje mee begonnen. Ja. Iedere fractie kan een vraag stellen en die wordt direct beantwoord door de wethouder. Zijn er fracties die ik het woord kan geven? De heer Van Waarden.
Ja, dank u voorzitter. Het kwam net al ter sprake. Milieucategorie 3 komt nog voor in het bestemmingsplan. En de reden is dat er bedrijven zijn binnen die milieucategorie. Dus die kun je er niet zo uitstrepen. Dat snap ik ook. Is er overwogen om zeg maar nieuwe vestigingen van die bedrijven niet toe te staan dan wel... wanneer een bedrijf in deze milieucategorie 3 weggaat, dat daar geen nieuwe, hogere of gelijkwaardige milieucategorie zich kan vestigen om het leefklimaat te verbeteren.
Dat is natuurlijk een discussie die gespeeld heeft, alleen daar hebben we wel... zorgvuldig over nagedacht en we hebben een andere methodiek bedacht bij dit bestemmingsplan. Zoals jullie weten is het bestemmingsplan gebaseerd op uitnodigingsplanologie. En wij bestemmen geen zaken, bedrijven op dergelijke weg. Dus wat er momenteel aanwezig is, mag voortbestaan. We hebben ook geen zak geld waar we zeggen, joh, u gaat weg. Dus dit bestemmingsplan is gebaseerd op uitnodigingsplanologie. We creëren kaders waarin we... ontwikkelende partijen, perceelseigenaren, stimuleren om iets anders te gaan realiseren dan de oude milieucategorie 3 bedrijven. Ja, er zitten best wel wat milieu 3 categorieën of bedrijven die wat overlast veroorzaken. Maar er zijn volgens mij ook best bedrijven te benoemen die best passen in dit, of in dit plangebied, waar we het niet over hebben. Ja, als we dan zeggen, ja, die locaties, die bedrijven die daar zitten, ja, die willen we eigenlijk niet. Maar de buurman heeft ook een milieucategorie 3 en daar hebben we geen last van. Dus het is ook wel een beetje wegen met twee maten. Maar dit bestemmingsplan is dus gebaseerd op uitnodigingsplanologie. We stimuleren mensen om hun perceel te ontwikkelen naar woningbouw of andersoortige zaken.
Hartelijk dank. Is er nog een vervolgvraag?
Een vervolgvraag, we hadden net over hoe kun je participatie stimuleren, hè, zonder dat daar duidelijk een beleid of een kader voor is. Wat betekent uitnodigingsstrategie of uitnodigingsplanologie? Hoe kunnen we dat vormgeven? Of is dat mooi opgeschreven, maar in de praktijk heel lastig?
Nou, we hebben in dit plan gebieden aangewezen, consolidatiegebieden. En moderniseringsgebieden, dus elektrobuurt, geuzenbuurt, kleine drift zijn consolidatie. Daar willen we het zich graag zoveel mogelijk houden zoals het is. En dus ook minder splitsen van woningen en dat soort dingen, terughoudend. En we hebben moderniseringsgebieden, die liggen langs de toegangswegen, dus langs de Minkelerstraat, langs de Larensestraat. En daar zeggen we eigenlijk in dit bestemmingsplan, daar is op zich van alles mogelijk. Dus het mag maatschappelijk, het mag zakelijk, het mag wonen. Kom met een plan. En in de procesregels staat dan ook, als er met een plan komt, dan gaan wij samen een gebiedspaspoort opstellen. En dat moet voldoen aan het beeldkwaliteitsplan, waar u als raad ook mee ingestemd heeft. Dus we hebben gezegd samen, dit is het beeldkwaliteitsplan voor het hele gebied. En dat gebiedspaspoort, dat leg ik weer aan u voor. Dus ja, dat is heel anders dan de standaard bestemmingsplannen waar precies in staat dit mag gekomen en zo hoog. Nee, we hebben aangegeven in welke gebieden staan wij nieuwe dingen toe, komen we graag in gesprek. Dat zal ook zeker gebeuren dat ontwikkelaars zeggen, hey, dit pand en misschien wel dat oude bedrijventerrein, dat wil ik een voorstel voor doen.
Ik had mevrouw Van der Linden, maar is het een vervolgvraag of een nieuwe vraag?
Nee, het is het past wel in dit blokje, maar het is niet letterlijk een vervolgvraag.
Misschien is het handiger als mevrouw Kalker dan...
Ja, misschien.
Ja, mevrouw Kalker.
Ja, ik had dezelfde vraag als meneer Van Waarden, maar ik stel hem iets scherper, want ik begrijp uw antwoord niet. Categorie 3 gaat weg in een woonwijk. Of in een straat richting een woongedeelte. Hoe voorkom je... En dat zou mijn wens zijn. Hoe voorkom je dat daar een nieuw categorie 3 bedrijf komt?
Dat kunnen we niet heel hard voorkomen en dat doen we hier niet. Want dan zou je hem helemaal moeten wegbestemmen. En dat is net wat de ambtenaar zegt. Je kan niet voor sommige bedrijven wel zeggen, jou wil ik nooit meer terug en jou wel. Dus, maar wat er is, is dat er natuurlijk in zo'n gebied als dit, is het heel logisch als een bedrijf milieucategorie weggaat, dat er ook ideeën ontstaan om daar wat anders te doen. Want het ligt natuurlijk wel in een woonwijk, dus het mag wel, maar er staan ook gesprekken van kunnen we hier iets anders doen. En dat bedoelen we met uitnodigingsplanologie.
Mevrouw Kalk.
Ja, hoe zou u staan ten opzichte van een amendement om het wel dicht te regelen? Want ik begrijp prima wat u zegt, maar u vertrouwt heel erg op de goede bedoelingen en de wensen en de uitkomsten die gewenst zijn. Waar als raadslid, kaderstellend raadslid, ik meer behoefte heb aan duidelijkheid. Dus hoe zou u staan en er tegenover staan om dat wel te verduidelijken en het te kunnen voorkomen?
Als we het wegbestemmen, dan betekent dat ook dat je planschade krijgt en dat je als gemeente geld moet over beschikbaar hebben om dat te kunnen doen. Dus dat is niet wat ik voorsta.
Nog één keer kort, want volgens mij...
Nou, we moeten hier heel scherp op zijn, hè? Want voordat de verhalen hun eigen leven gaan leiden, planschade ontstaat als er een nieuwe vestiging is. Maar als er iets komt wat nieuw is en dat voldoet aan... en daarmee voorkom je dat de druk op het gebied zo blijft zoals hij nu is. Waarom zou er dan schade ontstaan? Je hoeft niet uit te kopen. Je kunt een sterfhuisconstructie toepassen voor categorie 3 bedrijven. Dus ik begrijp niet waarom dat u zegt dat gaat geld kosten.
Omdat ik de rechten van de eigenaar van het pand inperk. Het is nu een milieucategorie 3 en ik kan er telkens een volgend bedrijf in zetten. Als ik de rechten inperk, dan gaat mij dat ook iets kosten.
Het is een idee. Ik denk dat we hier nu niet op dit moment uit gaan komen.
Kijk, er wordt ons een heel groot besluit gevraagd, hè? En dan is het wel wezenlijk dat we ook met elkaar scherp hebben, wat besluiten we? Dus ja, een beetje doorvragen, juist op uitspraken die heel gemakkelijk ontstaan van dan dit en dan dat. Een beetje doorvragen daarop om dat scherp te hebben, vind ik toch wel dat noodzakelijk is. En ik zou ook wel die vrijheid willen voelen om dat te kunnen doen.
Ik heb het idee dat ik u alle ruimte geef om de vragen te stellen. En ik heb ook het idee dat de wethouder probeert om u zo goed mogelijk aan uw antwoorden te beantwoorden. Of aan uw vraag te beantwoorden. En ja, dat u dat nu op dit moment niet vindt. Oké. Excuus, dat u vindt misschien dat daar niet geheel aan voldaan wordt en dat u nog graag een vraag zou willen stellen, dan wil ik u graag de mogelijkheid nog toegeven. Maar ik zou het vervelend vinden als we in een wirwar van dingen komen waarbij we niet tot de juiste beantwoording komen of dat er misschien een verschil van inzicht blijft.
Juist om het verschil van inzicht te voorkomen stel ik vragen. En sommige vragen zijn technisch en dat klinkt muggenzichtig, snap ik helemaal. Maar de effecten van het verschil in de comma's zijn enorm groot bij dit soort grote besluiten.
Dank u wel. Ik hoor dat er nog een aanvulling is, een technische aanvulling.
Ja, ben de opsteller van het bestemmingsplan. We hebben daar in het verleden wel naar gekeken van wat doen we met de bestaande bedrijven. Er is nu een regeling inderdaad die zegt categorie 2 en categorie 3 bedrijven op de plekken waar ze nu zitten kunnen ook weer terugkomen, hebben eigenlijk de oude rechten gehouden. Categorie 4 en hoger niet. Dat zijn een heel specifiek aangewezen bedrijven zoals ze er nu zitten. Maar categorie 3 is die keuze wel gemaakt. En daarmee worden de oude bestaande rechten eigenlijk overgenomen. Ook wel vanuit de zorg van wat zou het betekenen als je een ontwikkelaar of een bedrijf wat er nu zit de mogelijkheid ontneemt om in de toekomst een ander bedrijf daar te laten vestigen. Wat kost dat wellicht de gemeente? En daarnaast is er wel dus die regeling overheen gelegd om ze ook te verleiden via die uitnodigingsplanologie om een gewenste ontwikkeling richting woningbouw mogelijk te maken. Naast het bestemplan heb je natuurlijk ook milieuregels. Als een nieuw bedrijf zich vestigt, moet ze ook melding activiteitenbesluit doen en aantonen dat ze niet te veel hinder voor de omgeving geven. Dus dat vonden we nu voldoende borg om categorie 3 bedrijven de rechten te behouden en dat voor te stellen.
Dan wil ik nu toch woord geven aan mevrouw Van der Linden.
Ja, voorzitter. Mijn vraag gaat over wonen. In 4.4.6 wordt de Hilversumse woonvisie aangehaald. Daar worden een aantal dingen benadrukt, maar de categorisering die bijvoorbeeld wel in het coalitieakkoord staat, dat bouw voor doorstroming eigenlijk een van de belangrijkste kernen van de woonvisie is, die zie ik daar niet in terug. En als ik dan kijk onder 5.2, onder het blokje wonen en werken, dan wordt er wel iets geschreven over voldoende extra woningen, maar ik zie eigenlijk helemaal niks terug over het bouwen voor doorstroming. Is het niet van belang om dat in dit bestemmingsplan op te schrijven als leidend uitgangspunt?
Ik denk dat door deze nieuwe woningen in die verschillende categorieën er ook heel veel kans ontstaat om door te stromen. Dus met middeldure appartementen kunnen mensen uit de sociale woning die dat kunnen ook verder gaan. We zien ook dat volgens mij bij de sigarenfabriek er ook een deel zorgappartementen ontstaat. Dus dat ook mensen uit de wijk die zorg nodig hebben daarheen kunnen. Dus er wordt wel degelijk gewerkt aan doorstroming door gewoon meer keuze in de wijk in verschillende categorieën. Ja. Dus dat is de vorm van doorstroming.
Aanvullend, voorzitter. We hebben in het maken van de woonvisie ons gerealiseerd en er ook bij stilgestaan in de woonvisie dat bijvoorbeeld aanvangshuur van een nieuwe sociale huurwoning voor heel veel mensen een belemmering is om door te stromen. Dus dat we veel meer in ketens moeten denken. Dat we ook plannen moeten maken om financieel bijvoorbeeld arrangementen af te spreken en te zorgen dat nieuwe sociale huurwoningen met lagere huur worden aangeboden aan bewoners uit de wijk. We hebben het ook gehad over toewijzen aan bewoners uit de wijk met voorrang. En we hebben het ook gehad over bouwen voor specifieke doelgroepen waar huisvesting voor gewenst is hier in Hilversum. We hebben dat net ook toen ik het vroeg aan een van de initiatiefnemers, nadrukkelijk ook met private ontwikkelaars. Dus ik wil graag weten, wanneer gaat dat gesprek gevoerd worden met alle ontwikkelaars in dit gebied en is het nodig om deze piketpalen opnieuw in dit bestemmingsplan te slaan?
Als u het heeft over doorstroming en lagere aanvangshuur van een sociale huurwoning, dat zijn eigenlijk meer dingen die bij de woningcorporaties horen. We zijn natuurlijk ook nog bezig met prestatieafspraken. Dit hoort niet zozeer in een bestemmingsplan. Bovendien zal dat dan ook financieel vertaald worden. Hè. Nu hebben we gewoon de eisen van een sociale huurwoning in deze plannen zitten. Maar daar kunnen we niet via bestemmingsplannen extra eisen opleggen aan de aanvangshuur. Dat is gewoon niet de plek. De voorrang voor Hilversumse inwoners, daar hebben we het ook met private partijen over, meestal aan het eind van de fase van bent u bereid om eerst te adverteren in Hilversum? Want er zit natuurlijk geen toewijzing op middenduur of vrije sector, maar je hebt wel de kans om in Hilversum te adverteren en juist de bewoners in die wijk als eerste te laten weten wat er komt. Dat is ook een manier om te zorgen dat er meer uit de wijk naar de nieuwe woningen gaan. Dus op dat soort momenten zullen we zeker zorgen dat die doorstroming uit de wijk naar deze nieuwe woningen op gang komt.
Zag ik meneer Gubbels, Democraat Hilversum.
Dank u wel. U had het over consoliderend en uitnodigingsplanologie. In dat verband, als bewoners in een consoliderende wijk wonen, twee lagen en een kap, en geconfronteerd worden op basis van uitnodigingsplanologie met hoogbouw, hoe kijkt u dan aan tegen dat consoliderende karakter?
Ja, maar we hebben nu in dit consoliderende stuk ook staan tot hoe hoog het mag komen. En dat is net een stapje verder dan wat we natuurlijk in de gebiedsagenda hadden. Hier is het echt vastgelegd in de regels. Dus voor consoliderende gebieden zijn de bouwhoogtes ook anders vastgesteld dan in moderniseringsgebieden. Dus we gaan nu wel een nieuwe fase in. Hè? Dus, en we hebben het beeldkwaliteitsplan, wat we ook met u hebben besproken en wat we ook hier hebben vastgesteld. Dat geeft ook het kader weer van hoe er gebouwd mag worden.
Meneer Vonk,
Ja, ik heb een nieuwe vraag. Dank trouwens aan de collega's van de Democraten Hilversum voor de vele technische vragen. Daar hadden we er ook een hoop van. Bij eentje hebben we toch wat vraagtekens. Er wordt een bestemmingsplan nu vastgesteld. En er wordt er gezegd, ja, binnen 10 jaar gaan we dan aan de milieueisen voldoen. Daar wordt dan met één zinnetje even op geantwoord. Maar daar maken wij ons wel zorgen over. Hoe kunt u dat garanderen? We gaan iets vaststellen. We gaan daar, ik hoor categorie 3 bedrijven, ik hoor heel veel dingen. En dan denk ik, hoe gaan we dat waarborgen dat het goed komt? Ik vind dat nogal wat.
Welke vraag is dat? Misschien helpt dat.
Dat is bij de technische vragen van de Democraten Hilversum, P45-2. Dat is eigenlijk de tweede die beantwoord wordt met één zin. Misschien dat u hem daarom niet kunt vinden, maar...
Oh ja, dat is deze.
Ja, misschien is dat wat verwarrend geweest, maar de crisis en stelwet heeft meerdere categorieën die je kunt aanvragen om een project in te doen. Hilversum heeft 2 categorieën aangevraagd, het status ontwikkelingsgebied. Dan mag je 10 jaar lang van milieunormen afwijken. Dan kun je dus bedrijven bijvoorbeeld langzaam nog laten uitsterven terwijl je al met de woningbouw begint. En we hebben een andere categorie aangevraagd, de verbrede rijkwijde. Uiteindelijk hebben we die categorie van ontwikkelgebied, waarbij je dus 10 jaar lang milieunormen overschrijdt, hebben we niet gebruikt in het plan. Dat hadden we erin zitten met het idee, misschien hebben we dat nodig. Die wordt nu niet gebruikt. Dus we voldoen gewoon aan de milieuregels. En de categorie 3 bedrijven, dat zijn dan ook de bedrijven of de plekken waar nu ook al categorie 3 bedrijven zijn toegestaan. Dus dat is niet iets wat de komende jaren nog goed moet gaan komen. Dat is eigenlijk, we houden wat er zit. En al het nieuwe moet voldoen aan wat de nieuwe normen zijn.
Maar dan is het dus eigenlijk, zegt u hier, het antwoord op de technische vraag klopt niet. Is dat dan wat ik moet concluderen? Of?
Ik weet niet wat het antwoord is op de technische vraag.
Nou,
deze? Ja, ja dat is een tweede. Op het moment dat een nieuwe woning wordt gebouwd, dan moet op dat moment ook aangetoond worden dat het niet te dicht op een bedrijf zit. En dat is eigenlijk wat dus op het moment van vergunningverlening nog beoordeeld wordt. Want wij weten nu nog niet precies waar alle woningen gaan komen. Dus is het een voorwaarde van bij vergunningverlening kijken welke bedrijven zitten er dan. En we houden daar genoeg afstand van. Maar we hebben daar dus niet een optie in van, of als u er dichtbij zit, als het maar binnen 10 jaar goed komt, mag het ook. Dat zit er dus niet in. Dus u moet nu op het moment dat je een woning wil bouwen, gewoon voldoen aan de normale regels die daarvoor gelden. En genoeg afstand houden van bedrijven.
Ik zie Democraat Hilversum nog voor een vervolgvraag.
Ja, er wordt gewezen op de vergunningstraject dat komt. Dus dat wordt bijvoorbeeld alles wordt vooruitgeschoven, trillingen, noem maar op. Allemaal toekomende onderzoek op het moment dat de vergunning wordt aangevraagd. Maar heeft u niet de verplichting om aan te geven, om aan te tonen dat het haalbaar is, het totaal, over een aantal jaren?
Daarvoor hebben we ook heel veel onderzoeken gedaan en daarvoor hebben we ook, zijn we uitgegaan van die 1800 woningen. En daarvoor hebben we ook verkeersonderzoeken, stikstof, geluid. Dus op het totaal externe veiligheid hebben we al onze onderzoeken af. En voor de specifieke bouwprojecten komt bij de omgevingsvergunning nog aanvullend onderzoek hoe ze dat precies gaan inrichten.
Nemen we dan even de cumulatie. In het rapport van Sweco staat dat er 1 cumulatief effect kan optreden van bruisend hart. Er is een vraag gesteld of dan het stationsgebied ook is meegenomen of niet is meegenomen. Het antwoord is, het is wel meegenomen, maar dat staat niet in het rapport.
In dat onderzoek is uitgegaan van die 1800 woningen. Dat zijn de woningen die in dit plangebied komen en in het Bruisend Hart, in het stationsgebied. En daarnaast zijn uitgegaan van de verkeersgegevens van het hele verkeersmodel van de gemeente, waarin ook de totale prognose van hoe de stad zich ontwikkeld is opgenomen. Dus dat is inputgegevens voor het geluidonderzoek geweest.
Dus het stationsgebied aan deze kant van het station, zou ik zeggen, zit in het verkeersprognosemodel. En daarbovenop zijn die 1800 woningen doorgerekend.
Maar het gaat niet alleen om verkeersmodel. Het gaat ook om sloop, nieuwbouw. Het gaat om alle effecten, milieueffecten.
Dat is wel belangrijk. Mevrouw. En als het gaat over het verkeersprognosemodel, dan is de aanname van wezenlijk belang, is het 1.0 of is het 0.5? En het is 0.5 en dan kan het net aan.
Ik zie de wethouder. Misschien kunt u daar later nog wat over zeggen. Francis? Oh, sorry, meneer Verkoten.
Nou, maakt niet uit. In het verkeersprognosemodel, want waar nu gerefereerd wordt, is de parkeernorm. Heb je 100% of 50% die je gebruikt. Er is rekening mee gehouden met lopend beleid. Dus de OV-knooppunten is daarin verwerkt. En voor bruisend hart, om even neer te hebben, apart nog een keertje een onderzoek laten uitvoeren met als je niet het OV-knooppuntenbeleid zou gebruiken. En daar bleek alsnog dat het verkeer, dat de wegenstructuur het verkeer ook wel aan kan. Dus dat komt ook geen knelpunt uit naar voren.
Nog een vervolgvraag.
Is nu het rapport gebaseerd op 0.5 parkeernorm of is het gebaseerd op 1.0 of iets wat daartussenin ligt?
In de buurt van het, het station over knooppunten is er gebruik gemaakt van 0.5 en verderop. En er zitten allerlei verschillende zones. En aan de hand van de plek waar die zit, is het huidige parkeer dus 100% dus 1 gebruikt in plaats van 50% parkeernorm.
Op welke plek is 1?
Volgens mij buiten 300 meter, ja.
Oké. Als het buiten 300 meter is, dan zit de hele zone in 0,5.
Dat is niet waar.
300 meter vanaf het station gerekend is tot aan de Larensweg, is tot aan de Jumbo.
Denk om een weddenschap aan.
Nu ga ik even ingrijpen. Ik heb mevrouw Kalker nog gezien voor een vervolgvraag.
Ja, en in de weddenschap willen we dan graag delen. Dan moeten we een soort poeltje maken. Maar even, dat is wel een serieus punt. Hè? Want elke keer probeer je vat te krijgen op welke aannames zijn in welk rapport gebruikt om de uitkomst te kunnen beoordelen. En dan, ik herinner mij mijn eigen discussies met uw voorganger over het aantal woningen. Nee, het gaat om 1100. Hard op, hè. Maar nu blijkt het toch om 1800 te gaan. De verkeersintensiteit, nee, dat is gebaseerd op de bestaande verhoudingen. Nou, er zit toch verschil in. Het punt is, als je maar iets vaak genoeg zegt, dan ga je er vanzelf in geloven, hè. En ik wil graag van dat gevoel af. Ik wil graag weten waar het precies over gaat. En dat weet ik op dit moment onvoldoende. Ook met de antwoorden die worden gegeven. Waar gaan we nu van uit?
We hebben het expres in dit voorstel ook verduidelijkt. Ook in de zienswijze nota. Hè? Dus dat het die 1150 is en bruisend hard, en dan heb je nog 400 woningen over tot aan 2040. Het staat nu allemaal duidelijk gespecificeerd.
Ja, en ik heb daar een helder antwoord ook gekregen van de ambtenaar. Dank daarvoor. Ik weet niet precies wie dat wat meer was. Maar daar gaat het mij niet. Dank u wel. En daar gaat het mij niet om, mevrouw Wolters. Waar het mij om gaat, is dat als wij hier zitten, wij stellen vragen, wij krijgen een antwoord. De volgende keer stellen we dezelfde vraag. We krijgen een ander antwoord. We lezen de stukken. Er staat een ander iets in. Daar gaat het mij om. En waar ga ik nou vanuit? Beeldkwaliteitsplan hebben we vastgesteld op basis van een ander cijfer dan die 1800 die we nu voorgelegd krijgen. Daar gaat het mij om.
Wilt u daar nog op reageren?
Nou, ik weet niet hoe dat zit, maar ik weet wel dat we het hier heel duidelijk hebben gemaakt, omdat die verwarring er inderdaad was. En ik weet niet waar het dan allemaal stond, maar ik weet wel dat we het hier heel duidelijk hebben gemaakt.
Mevrouw Kalk.
Ja, Dat klopt, u heeft het hier verduidelijkt. Hier staat gewoon klip en klaar 1800 in. Maar dat betekent dat dit niet aansluit bij het beeldkwaliteitsplan plus. Want daar hebben we het over een ander aantal gehad. Dus we gaan nu een bestemmingsplan vaststellen voor 400 woningen extra, zonder dat we daar iets van weten.
Voorzitter. Ik denk dat de zorgen gehoord zijn. Ik wil eerst het woord nog even aan de heer Nanninga. Die staat ook zijn vinger op.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb het idee dat tussen het moment dat ik dacht, ik heb een vervolgvraag, dat er een heleboel is veranderd in de discussie. Dat ik zelf eigenlijk eerlijk gezegd niet meer weet waar het nu over gaat. Maar in ieder geval, het ging volgens mij in eerste instantie om de vraag, binnen 10 jaar gaan we voldoen aan de normen. Maar wat ik in heel veel stukken of in heel veel aspecten lees, het geluid neemt ietsje toe. Stikstof neemt ietsje toe, maar of eigenlijk kan verwaarloosd worden. Maar in alle plannen zie ik eigenlijk, omdat er extra inwoners komen, omdat er extra huishoudens, extra ouders komen, neemt alles een stukje toe. Maar waarmee gaan we er nu voor zorgen dat het de goede kant op gaat? Dat is eigenlijk de vraag. Kan u een stukje zorg wegnemen? Misschien niet binnen dit bestemmingsplan, maar op wat voor manier gaan we nou milieu en groen wel bereiken?
Milieu. We voldoen aan de milieueisen. Dat binnen 10 jaar, dat is net gezegd, dat hebben we niet gebruikt. Dus elk plan moet gewoon aan de milieueisen voldoen. Ik snap uw punt dat u zegt, ja, het verkeer wordt net iets drukker en het geluid wordt net iets drukker. Dat klopt. Het is ook een afweging tussen van ja, we willen met z'n allen ook wel woningen in Hilversum. En dat maakt het ietsje drukker. Dat is gewoon zo. Wat wel een verschil gaat maken is dat we natuurlijk ook veel meer op het OV-knooppunt inzetten. Dat we veel meer op snelfietspaden inzetten. Dat komt allemaal nog, hè, dat weet u ook. Dat komt eraan, snelfietspad, Larensweg volgens mij komt er eentje. En dat we het betaald parkeren tot aan de buitenring opzetten. Nou, dat gaat ook invloed hebben over hoeveel auto's mensen hebben. Het gaat invloed hebben dat mensen in de omgevingsvisie, de denkrichting voor de omgevingsvisie zeggen, wethouder, breng die rol van die auto terug. Dus ik denk dat we het in die stappen en in de omgevingsvisie, daar gaan we aan werken om dan ook weer een tandje terug te doen op die punten.
Ik zag een vervolgvraag van de heer Van Grieken nog.
Ja, voorzitter, ik heb even een procesvraag. Want volgens mij zitten we in de beeldvormende fase. En in mijn beleving stel je in de beeldvormende fase een informatieve vraag. Ter verheldering zonder daar kleur aan te geven. En ik hoor wel heel veel vragen. Maar voordat de vraag komt hoor ik heel veel politieke lading en al een eigen kleur. En daar ben ik wel heel erg naar geïnteresseerd. Maar ik hoor dat liever in de volgende fase. Want nu zijn we eigenlijk al half in een debat verwikkeld waarin iedereen aangeeft wat hij ergens van vindt. Eindigt wel met een soort objectieve vraag, maar daar zit al heel veel kleuring in. Dus zitten we nog puur met beeldvormen of gaan we al naar de oordeelsvormende fase?
We zitten nog in de beeldvormende fase, heb ik ook het idee. Ik heb ook het idee dat er nog heel veel onduidelijkheid is over die beeldvorming. En ik zie ook wel dat daar enigszins wat vermenging in is. Dus ik zou willen vragen aan de commissie, willen we doorgaan naar de oordeelsvorming of zijn er gewoon nog een hoop beeldvormende vragen? En kunnen we het dan echt bij die beeldvorming houden om op het punt van de heer Grieken in te gaan?
Meneer Van Grieken, het is niet de eerste keer dat we hierover praten. Hè? Dit is zeg maar het slotstuk van heel veel avonden dat we er al over hebben gepraat. Dus in die zin snap ik wel dat u vindt dat er dingen door elkaar lopen. Maar kun je ook niet verwachten dat als er al zoveel over gediscussieerd is en we hebben al zo vaak positie ingenomen, we hebben al zo vaak dingen meegegeven, dat je dat helemaal eruit kunt halen. Dit is niet iets waar we op nul zijn begonnen. Dus in die zin zou ik het, gelet op het onderwerp, En gelet op de intensiteit van de besprekingen die hier voorafgaand zijn geweest, niet heel erg bezwaarlijk vinden dat het af en toe een beetje door elkaar loopt.
Dat begrijp ik, maar laat ik een voorbeeld geven. Er was net een vraag over het eventueel wegbestemmen van categorie 3 bedrijven. De vraag was, heeft de wethouder dat overwogen? De wethouder geeft volgens mij het antwoord, nou nee, om aan die en die reden. Vervolgens kwamen er vervolgvragen waar direct een oordeel in zit, wat verschillende raadsleden daarvan vinden. En nogmaals, ik ben daar heel erg in geïnteresseerd, maar ik hoor dat liever later, want anders dan ga ik ook nu meedoen en dan ga ik ook zeggen wat ik ervan vind en dan loopt het door elkaar heen.
Meneer Gubbels.
Dank u. Ik heb een vervolgvraag op wat de wethouder net zei. Dat allemaal een beetje van dit en een beetje van dat. Mijn vraag is, de rechter geeft aan dat u moet uitgaan ook van het voorzorgprincipe. Past het dan om nieuwe bewoners aan het spoor te laten wonen, waardoor het externe veiligheidsrisico met meer dan 37% toeneemt?
Het externe veiligheidsrisico komt vanwege het spoor. Het is niet zo dat doordat nou de inwoners daar komen wonen, dat het daardoor veiliger komt. Nee, het is het spoor. We hebben natuurlijk eerder met elkaar over gehad over waar we deze woningen gaan neerzetten. En wij denken als we dat externe veiligheidsonderzoek zien dat het kan. Maar uiteindelijk is dat aan de raad. Als u denkt er kan helemaal geen huis bij, want het zit naast het spoor en dat kan niet, ja, zegt u het maar. Maar wij doen de onderzoek en wij denken dat het zo kan. En daar komt nog bij dat we gezegd hebben in de procesregels dat voordat er als een vergunningsaanvraag komt, moet er nog een keer nadere onderbouwing en ook hoe de ligging van het gebouw ten opzichte van het spoor is. He, dus ook geen qua glaspartijen aan de kant van het spoor en dat soort dingen. Dus die check komt er ook nog op.
Wilt het dan ook zeggen dat de supervisor die eerst in WOP-stukken heeft uitgesproken dat hij zijn twijfels had over de locatie aan het spoor van mening is veranderd?
Dat zou ik niet weten.
Mevrouw Kalk? Een nieuwe vraag. Zeker.
Wethouder, waar in het stuk wordt uitgegaan van woningen in het middensegment. Welke prijskategorie hangt u daar aan?
Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar we hebben daar afspraken over met de ontwikkelende partijen. Ik weet ze niet uit mijn hoofd.
Zou u die informatie kunnen nasturen?
Ja, er kwam een slimme opmerking van links. De doelgroepenverordening hebben we natuurlijk vastgesteld.
Ja, maar daarom stel ik de vraag, want in de doelgroepen, en dan moet ik even uitweiden, voorzitter, in de doelgroepenverordening hebben we de middenhuur vastgesteld. Dat is wat anders dan het middensegment. Het middensegment wil namelijk ook zeggen koopwoningen, dus daarom vraag ik erna.
De doelgroepenverordening gaat inderdaad alleen over huur. Die is onderverdeeld in middenduurhuur en middenduur plus, zoals u weet, met een aanvangsprijs en een aanvangsprijs voor plus. De woonvisie spreekt van minder segment en daar hebben we volgens mij een definitie van opgenomen dat je minimaal 50% middeldure koop moet realiseren. Even uit mijn blote hoofd, daar staat in ieder geval een zinsnede opgenomen waar het middensegment uit moet bestaan.
Mag ik nog een vervolgvraag stellen? Want in het stuk wordt al verwezen naar de doelgroepverordening. Ik krijg deze informatie trouwens graag nog even wat scherper aangereikt, want ik heb dat niet scherp. Maar als u zegt over er zit een wezenlijk verschil in tussen de werking of je middenhuur neemt of middensegment. Middenhuur is beschermd door de doelgroepverordening, middensegment op zijn hoogst met de opkoopbescherming. Dat is een bescherming, een keuze die aan ons voorlegt tot bescherming 3 jaar, dat is middensegment. Of 25 jaar, dat is middenhuur. En wat wilt u hier nu beschermen? En hoe lang wilt u het beschermen?
Voor het middensegment, de koopdeel is antispeculatiebeding van 3 jaar. Dat is wat wij met ontwikkelaars afspreken.
daarmee zegt u dus eigenlijk dat u niet de doelgroepenverordening wil toepassen voor deze categorie. Want u maakt er koopwoningen van, waar de doelgroepenverordening heel specifiek over huur gaat. Huur is beschermd voor 25 jaar en koop is beschermd voor 3 jaar. En dat is echt een kaderstellende keuze die er nu insluit. En dat mag ik nu niet doen van meneer Van Grieken, kom ik later op terug.
Meneer Gubbels.
Ik wilde terugkomen op het autoparkeren en fietsparkeren. Kunt u aangeven hoe dat geregeld wordt? Bijvoorbeeld op de Korte Noorderweg. Als 150 plekken verdwijnen en 15 plekken overblijven, waar moeten de bewoners dan hun auto laten? En hoe gaat u de duizenden fietsen stallen?
Qua de fietsen zitten er ook normen in voor inpandig fietsparkeren voor de bewoners zelf. Dus dat scheelt al met fietsen op straat. En de 150 parkeerplaatsen, ja, ook daarom is een reden om het betaald parkeren tot aan de buitenring te doen. Er wordt namelijk in die wijk ook behoorlijk veel geparkeerd door mensen die gewoon met de trein gaan. En die daar niet per se hoeven te zijn. Dus op die manier kunnen we dat ook voor een deel inlopen en voor een deel kunnen we dat misschien niet. Maar dat is in ieder geval de intentie. Maar u moet het breder zien, net als ik met meneer Nanninga bespreek. Het gaat ook om meer fietsen, meer snelfietsen, meer trein. Daar zetten we ook allemaal op in.
Meneer Gubbels.
Dank u, snap ik allemaal. Maar als ik daar nu woon en ik heb een auto en mijn parkeerplaats gaat weg, waar moet ik dan parkeren?
Dan moet u iets verder parkeren en dat is dan waar u uw parkeerplaats heeft.
Nee, nou, mijn haar.
Ik heb hem uit. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, buurman.
Daar ging ook mijn vraag over. Nog even voor de duidelijkheid. Er zijn nu mensen uit de Geuzenbuurt die hun auto noodgedwongen vanwege te weinig parkeerplekken op de Korte Noorderweg parkeren. Kunnen die daar straks ook nog terecht? Of wordt dan toch de parkeerdruk op de Geuzenweg groter?
Op de Korte Noorderweg komt een nieuwe ontwikkeling, dus dat zal een deel van de huidige parkeerplaatsen verdwijnen. Dat is zo, dat ben ik met u eens. Maar daarom, op de Geuzenweg staan nu ook veel auto's die daar ook niet horen. We hebben een omgevingsvisie waarvan de inwoners zeggen, duw de rol van de auto terug. Als we vervolgens zeggen, ja maar elke parkeerplaats moet ook weer terugkomen, ja dan komen we er niet. Dus u ziet hier een minpunt. Dat is zo. Maar we willen ook woningen. We moeten wel afwegingen maken.
Mevrouw Brussaert.
Ja, in vervolg hierop. Maar is dan bijvoorbeeld ook het type woning en de beoogde doelgroep qua bewoners iets wat u hierin meeneemt als het gaat om parkeerdruk?
Zoals ik bij het vraaguurtje zei, nieuw parkeerbeleid heeft een hoge prioriteit voor dit college. En dat is met name ook om ook te beïnvloeden welke mensen er komen wonen en hoeveel auto's ze nemen. Dus dat is een manier om het aantal auto's in die wijk terug te krijgen, naar beneden te krijgen.
Voldoende zo. Ik zie eigenlijk nog 1 vraag van mevrouw Kalk. 2 vragen, 3 vragen, Democraten Hilversum. Dan wil ik mevrouw Kalk het woord geven.
Even over de meervoudige bewoning. In het stuk wordt uitgesproken dat het in een aantal gebieden toegepast wordt, in een aantal gebieden niet. Waarom kies je ervoor om dat niet voor het volledige gebied toe te passen?
Omdat we in de moderniseringsgebieden toch wel ruimte zien om ook nog iets toe te staan. We hoeven niet alles dicht te zetten. Het gaat met name om de Geuzenbuurt, de Electrobuurt, waar echt kleine woningjes staan, oude woningjes, die je niet verder op wil splitsen. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt met de buurt.
Nog een vervolgvraag.
Kunt u een voorbeeld geven wat volgens u wel gesplitst kan worden?
Nee, dat kan ik zo niet. Ik heb niet precies pand in mijn hoofd.
Uw volgende vraag.
Dank u wel. De opkoopbescherming, die is nog niet geregeld. Hoe gaan we dat voor dit gebied regelen?
We zijn bezig met de huisvestingverordening en daar moet de aanpassing voor de opkoopbescherming in komen.
Is dat op tijd genoeg?
De planning is volgens mij eind dit jaar.
Ik vraag niet naar de planning, maar is dat op tijd genoeg om het hierin mee te nemen?
Die hoeft niet in het bestemmingsplan, die zit in het huisvestingsverordening.
Dan had ik nog de heer Gubbels.
Dank u wel, voorzitter. In de milieueffecten staat dat projecten niet tegelijkertijd worden uitgevoerd. Maar in de beantwoording van de vragen van Democraten Hilversum vandaag staat dat het wel mogelijk is. Dus dat is een tegenspraak met elkaar. Bent u het daarmee eens?
Welke vraag heeft u het over?
Dat is... Even kijken. Vraag... In ieder geval pagina 10 van het CWECO-rapport.
Heeft u eigen vragen genummerd, dus ik neem aan dat u daarna...
Ja, ik heb niet doorlopend genummerd, maar ik heb een splitsing gemaakt tussen de zienswijze nota en het CWECO-rapport. En bij het CWECO-rapport geef ik aan per pagina waar de vraag staat, waar de vraag betrekking op heeft. En deze staat op pagina 10.
Oh ja, oké.
Ja, de vraag is, bestaat de kans dat er, dat er ontwikkeling gelijktijdig plaatsvindt? En die kans zit er altijd. En dan vindt er gewoon zorgen we ervoor dat er goede gesprekken komen, dat er niet tot zware knooppunten gaat leiden. Dus ja, de kans zit er altijd in dat twee ontwikkelingspartijen het tegelijkertijd gaan uitvoeren.
Klopt het dat dat niet in het rapport staat?
Ga ik even opzoeken.
Dan heb ik nog een vraag, voorzitter.
Mag u stellen?
Dank u. De vraag is, welke bestemmingsplan van het stationsgebied is gebruikt? Het op dit moment vigerende, het vernietigde van de Raad van State of het concept nieuwe stationsgebied?
Ja, het oude, niet het allernieuwste. Want de rapporten waren al klaar.
Wat is het oude, het vernietigde?
De eerste plannen, ja. De vernietigde. Je moet ergens vanuit gaan.
Dan heb ik nog een vraag over de beantwoording van de vragen. De eerste vraag die ik stelde, daar geeft u als reactie. Zoals beschreven in de zienswijzennota maakt de bouwdichtheid inderdaad geen onderdeel van de gebiedsagenda 1221 uit. Kunnen we het erover eens zijn dat op pagina 25 van die gebiedsagenda wel degelijk wordt gesproken over de bouwdichtheid? Namelijk 110 tot 115 per hectare per locatie.
Om u te volgen, welke vraag is dat?
Eerste vraag.
Eerste vraag.
Daar heeft u gelijk in staat in de gebiedsagenda. Wat ik hiermee bedoel te zeggen, we hebben het behoorlijk onder tijdsdruk dit opgesteld, excuses daarvoor. Maar wat we daarmee willen zeggen, dat er een aantal thema's niet benoemd zijn in de gebiedsagenda. En dat die nader uitgewerkt zijn in het beeldkwaliteitsplan. En daarin hebben we natuurlijk gewoon met alle besloten bepaalde bouwhoogte toe te staan. Wat bepaalde dichtheden met zich meebrengt. Dus... eigenlijk is het in het beeldkwaliteitsplan nader bepaald.
Dank u wel. Zie ik verder nog vragen? Dan komen we tot een afronding van de beeldvorming. Dan stel ik voor, voordat we naar het volgende agendapunt gaan, om even een korte pauze in te lassen.
Ja.
Van 5 of 10 minuten.